Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door M2 Advocaten. M2 als in vierkante meter zijn specialisten in vastgoed, laagdrempelig advies over huur, koop en VVE's. Kijk op m2advocaten.nl voor meer informatie. En door Home at Last Real Estate, de makelaar voor de regio Groot-Amsterdam, because service matters. Goedemorgen, middag en avond, beste sportvrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe Op Koers. We hebben vandaag een speciale aflevering voor jullie in petto. Want in tegenstelling tot wat jullie van ons gewend zijn, gaan we dit keer niet het moment van de week en de chasse-patat van de week en de afgelopen week in sport enzovoorts doornemen. Ook geen sportkort. We doen wel een muzikale afsluiting. Want dit is de kerstaflevering, hoe je het wil zien. De eindejaarsaflevering. We naderen het einde van 2023. De kerstbomen worden langzaam maar zeker opgetuigd in diverse huizen. En dat betekent dat wij gaan terugblikken op een werkelijk grandioos fantastisch sportjaar. En ja, dat is misschien een marathonuitzending van 6 uur waard. Maar dat wilden we jullie niet aandoen. Dus we hebben gekozen voor een format waarin alle 4 de presentatoren 3 momenten kiezen. En uit die 3 momenten nemen we 1 moment en 1 joker. Dat zal zo meteen duidelijker worden als je verder blijft luisteren. En we hebben natuurlijk een poll onder jullie luisteraars gehouden van wat is eigenlijk jullie moment van het jaar. En daar komt ook een mooi moment uit naar voren. Daar zal 1 van ons 4 wel heel erg blij van worden, heb ik zo donkerbruin het vermoeden. De andere misschien wat minder, maar dat terzijde. Ik denk dat we er klaar voor zijn. Ginio, Jorn, Wesley.
Hallo.
Is jullie het format duidelijk?
Jazeker.
Geen idee.
Ik heb er heel veel zin in.
We gaan het merken.
Laten we gewoon van start gaan. Welkom bij Op Koers.
Ik ben José de Kouwer en je luistert naar
Op Koers.
Zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen.
Ik ben Peter Winnen en je luistert naar
Op Koers.
Eigenlijk lijkt Feyenoord veel meer op Ajax dan dat Feyenoord zelf beseft.
Dit is Bergkamp! Dit is Bergkamp!
Max Verstappen in de laatste bocht in Barcelona.
Dit is Bergkamp! Dit is Bergkamp!
Jaren zit je naar dingen te kijken en te hopen. En daar is hij.
Oh, chapeau, top de Malin. Amazing performance.
Yo, hey!
Je ziet nu 1 kilometer vlak.
Op koers.
Scream his name. I have been Tom Dumoulin. What a great ride that was.
Yes, beste luisteraars. Fijn dat jullie erbij zijn bij onze speciale eindejaarsaflevering. En om de legendarische woorden van Theo Reitsma te quoten. Het is een lekker stel hoor, die momenten die we hebben uitgekozen. Want, nou laten we gewoon het rijtje even afgaan. En dan zal ik mezelf niet als eerste het woord geven. Ik begin bij jou, Jorn. Wat is jouw top 3 sportmomenten van 2023?
Mijn top 3 sportmomenten van 2023, dat is op nummer 3. De 4x400 meter dames en dan natuurlijk de wereldtitel. Op nummer 2 heb ik de 1-2-3 van Jumbo-Visma in de Vuelta a España. En op nummer 1, dat was het allereerste moment van de week, momentum in Op Koers podcast. Namelijk de overwinning van Sifan Hassan in de Marathon van Londen.
Mooi, mooi rijtje. Ginio?
Ik had als nummer 3 had ik de overwinning van Carlos Alcaraz op Wimbledon. Op nummer 2 had ik het WK vrouwenvoetbal, de winst van de Spaanse dames, het opkrabbelen van de Leeuwinnen. En op 1 had ik de 4x400 met Femke Bol. Een magisch moment.
Ook heel mooi rijtje. En jij, Wesley?
Ik had op 3 had ik de 4x400 meter bij de dames estafette ook. Op nummer 2 heb ik het seizoen van Mathieu van der Poel. En op 1 heb ik het moment waar Pogacar in zijn radio schilt in de Tour de France. I am dead.
Ja. Die moet je gewoon ergens in de uitzending sowieso benoemen. Hè? Maar we komen er zo aan of die aan bod komt of niet. Maar ja, dat is een mooi moment. Zeker om even mee te pakken. Dan rest mijn top 3. En ik had op 3, maar ik kon eerlijk gezegd niet zo goed kiezen. Ik had of Mathieu van der Poel, wereldkampioen. Of Carlos Alcaraz, die Wimbledon won. En ik had op nummer 2 Harry Lafrijse, de King of Kairin. Wederom wereldkampioen op de baan. Zowel in de sprint, teamsprint, als in de Kairin. Ja, hoe grandioos geweldig is de carrière van Harry Lafrijse. En hoe weinig aandacht, relatief weinig aandacht krijgt die man. Daarom wilde ik hem absoluut opnemen. En op nummer 1, ja, sorry met name voor jou Wesley, maar ik kon er niet omheen. Het is nog nooit gepresteerd in de Formule 1 dat er één coureur zo een seizoen heeft gehad als Max Verstappen. Dus ja, dat was mijn top 3. En ja, wat zijn de momenten die de luisteraars hebben gekozen? Daar zijn 3 momenten. Ik ga nog niet vertellen in welke volgorde. Die zijn daarin favoriet geweest. Dat was de 4x400 meter voor vrouwen bij het WK Atletiek. We hadden Feyenoord landskampioen. En we hadden... Vul me aan, jongens.
Sivan Hassan.
En Sivan Hassan, die de Marathon van Londen won. Geweldig. Dus daar staat wel enige overeenstemming in. We gaan snel van start. En laten we dat doen in een bepaalde volgorde. Ik heb de notaris loodjes laten trekken. En toen zei de notaris, ik kan je handschrift niet lezen. Dus vervolgens heb ik het zelf vastgesteld. Ik begin. Daarna komen we bij jouw momenten, Ginio. Dan gaan we naar Jorn. En we sluiten triomfantelijk af met Wesley. Akkoord?
Helemaal goed. Save best for last, hè?
Top. Jongens, ik wil als mijn moment van het jaar naar voren brengen. Max Verstappen, ik kan daar niet omheen. Drievoudig wereldkampioen. Ik kan me nog heugen dat ik in de vroege jaren 80, 1981 zo'n beetje begon met Formule 1 kijken. En ik had nooit gedacht dat we een Nederlandse winnaar van wedstrijden zouden krijgen. Ook niet in de tijden van Jos Verstappen. Laat staan dat we een Nederlandse wereldkampioen zouden krijgen. 2021 was een bijzonder jaar. 2022 werd nog veel spectaculairder. Maar er is geen enkel, maar dan ook geen enkel seizoen ooit zo goed geweest als Max Verstappen in 2023 in de Formule 1. En ik ga dat heel kort illustreren. Hij heeft allerlei records gevestigd dit jaar. Hij heeft allerlei records verbroken. Maar ik ga er eentje benoemen waar geen Ayrton Senna aan te pas gekomen is. Waar geen Alan Prost in staat toe is geweest om het te verbeteren. Waar Nigel Mansell of Michael Schumacher of Lewis Hamilton, ze zijn allemaal niet aan dat record kunnen komen. En dat was het record in percentage overwinningen in één seizoen. Max Verstappen heeft een stokoud record verbroken dit jaar. Namelijk het aantal races dat hij gewonnen heeft op het totaal aantal races. Het record stond al jaren en jaren op 74%. En Max heeft dit jaar 86% van alle races gewonnen. Daar is dus nog nooit in de Formule 1 iemand aan toegekomen. Dat heeft dus niks te maken met het aantal races is toegenomen. Het heeft niks te maken met er zijn sprintraces of wat voor vernieuwing dan ook. Het is puur het aantal overwinningen op het totaal aantal races.
Winstpercentage.
Het winstpercentage, exact. En los van allerlei andere bijzondere records, hè, zoals meer dan 1000 ronden aan de leiding liggen. Meer dan wie dan ook aan gesloten overwinningen achter elkaar. Meer dan wie dan ook het aantal weken dat hij al aan de leiding staat in het wereldkampioenschap. Zowel over vorig seizoen als dit seizoen. Nou, ik kan nog een hele tijd doorgaan. Maar deze, die van het percentage, illustreert gewoon alles. Daar is geen Michael Schumacher aan te pas gekomen. Geen Lewis Hamilton. Helemaal nooit iemand.
Nee, dat als ik maar gelijk zal inhaken. Dat vind ik super knap. En ik denk dat hij daar ook alle credits voor verdient. Of nou, niet allemaal, maar waarschijnlijk ook naar zijn team en de mechaniekers en zo. Alleen, nou, dat heb ik al vaker gezegd, voor mij is het geen sport. Waardoor ik het voor mij ook niet een sportmoment van het jaar vind. Voor mij mag die best een oeuvre krijgen of een Oscar of zo voor mooie tv, goed entertainment. Dat zal echt geweest zijn en dat vind ik super.
Maar waarom is het geen sport voor jou dan?
Ja, bij een sport dan denk ik toch echt aan een fysieke inspanning met je lichaam als aandrijfveer van een beweging, zeg maar. En niet een motor.
Het is wel een aanslag op je nekspieren, Wes. Ik weet niet of
ja, niet alleen dat, hè?
Ja.
Ja, ja, is,
weet je, okay, de, weet je dat de cardio van Formule 1 coureurs, dat die veel zwaarder is dan van, ik weet niet hoeveel sporten, maar... Als jij zegt, hè, het is, want eigenlijk gaat jouw redenering denk ik een beetje naar, het is een mechanische sport, toch?
Nou, het hangt van de auto af. Een gemotoriseerde sport, ja.
Ja, daar kun je natuurlijk altijd over twisten. elke sport waarbij je een verlengstuk van je lichaam gebruikt. Of het nou tennis is met een racket of nou, noem maar op. Maar alles waar je iets van techniek bij gebruikt, kun je zeggen, ja, dat is arbitrair, want dat hangt van de techniek af. Maar als je gewoon simpelweg kijkt dat Max Verstappen meer dan het dubbele aantal punten van zijn teamgenoot had die dezelfde auto had. Alle discussies wil ik even kortsluiten van nee, die auto is voor Max gebouwd. Onzin. Hij had gewoon meer dan het dubbele aantal punten dan zijn teamgenoot. Dan bewijst dat dat zijn manier van rijden van die auto compleet anders is dan die van zijn teamgenoot. Ja. En dat het dus echt van hem afhangt.
Maar Camille, dat is gewoon letterlijk N is één. Hè? Want er is maar één iemand anders die in die auto rijdt. Er zijn, volgens mij zitten er 20 coureurs in de koningsklasse die allemaal andere auto's hebben, waarvan eigenlijk ook de meeste mensen er wel van uitgaan, die auto's zijn allemaal minder. Ja, hoe zou het zijn als er 20 gelijke auto's waren? Hè? Ik ga ervan uit dat Max steeds een hele goede rijder zou zijn. Het staat bekend als een hele goede regenrijder, waarvan we zeggen, ja, in de regen neutraliseert alles. Dan gaat het echt om de auto en niet, tenminste, dan gaat het juist om de coureur en veel minder om de auto. Maar dat blijft natuurlijk wel makkelijk voor de Formule 1. In één kant is het mooi, want die renstallen zitten natuurlijk ook allemaal grote merken achter. Dus die willen ook laten zien van, wij hebben de beste auto, de beste techniek, et cetera. Dus die strijd zit er ook in. Maar dat maakt het natuurlijk wel als kijksport minder. Tenminste, het is gewoon minder duidelijk of Max echt de allerbeste coureur is. Ik twijfel er niet aan hoor, overigens. Maar die strijd is natuurlijk wel minder als hij ook nog eens de beste auto heeft.
Nou kijk, ik heb niet gezegd dat hij per definitie de allerbeste coureur aller tijden is. Want ja, dat is nou eenmaal arbitrair. Ik heb wel gezegd, er is nog nooit iemand die aan een recordseizoen zoals hij heeft gehad dit jaar toegekomen is. En er is ook nog nooit iemand van al die grote coureurs die al in de Formule 1 gereden hebben. En die gewoon met de kennis van nu als grootheden beschouwd worden. Dus van vorige hoogtepunten als Schumacher en Hamilton en zo. Allemaal door iedereen die de Formule 1 volgt, erkend als dat zijn echt de uitblinkers in de sport. Maar geen van hen heeft ooit dat record kunnen verbreken. En het feit dat Max dat nu wel doet, zegt dus iets over dat die man uitzonderlijk presteert. Dan kun je het geen leuke sport vinden of wel een leuke sport. Dat laat ik lekker aan iedereen voor zichzelf over. Maar in de spelregels van die sport heeft hij iets gepresteerd wat nog nooit iemand van al die coureurs die vanaf de jaren 50 gestreden hebben, nog nooit iemand ooit voor elkaar heeft gehad.
Nee, ik ben het helemaal met je eens, Camille.
Dat vind ik een unicum.
Nee, maar ik volg jou helemaal in jouw sportmomentum. Hè? Maar ben je het dan ook met mij eens dat de komende jaren het wel spannender moet zijn? Want voor mij is dit wel een groot sportmomentum door wat jij nou net benoemt. Maar zet ik hem niet in mijn top 3, omdat ik simpelweg een beetje de spanning miste dit seizoen. En daarin hoop ik gewoon heel erg op die rivalry die er weer moet zijn in die Formule 1. Ik heb twee punten waar ik echt, dat is één, die rivalry. En de tweede is ook, in de Formule 1 vind ik die verschillen zo gigantisch groot tussen die teams. Snap wat ik bedoel? Als ik het is de koningsklasse van de autosport, hè? Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar NASCAR of Indy Racing en dat soort dingen, daar maken ze van die slipstream gebruik. Dat ziet er allemaal wat spectaculairder uit.
Maar de grap is, hè, in het schaatsen, wat wij als Nederlanders natuurlijk fijn vinden om te volgen en zo, zijn we altijd goed in. Toen de klapschaats werd uitgevonden, heb ik niemand horen zeggen, hey, dat is oneerlijk, want nu hebben ze een voordeel. En toen die Nederlandse schaatsers met ribbeltjes op hun pak gingen rijden, omdat dat de luchtweerstand beïnvloedt en aerodynamisch zou zijn, heb ik niemand horen zeggen, hey, die pakken moeten ze iedereen geven. Dus dit is een arbitraire discussie. Ik vind, als je de sport niet leuk vindt, dan prima. Maar ik vind, Max Verstappen heeft laten zien dat hij van uitzonderlijke klasse is in die sport. En het mag inderdaad best spannender worden. Absoluut met je eens. En dat zal het ongetwijfeld ook wel worden. Want dit was een uitzonderlijk seizoen. Zo komen ze er niet meer hoor. Kan ik je vertellen. Oké, ik denk dat we deze discussie niet beslechten met we zijn het unaniem eens. Heb ik zo het gevoel?
Nog niet, nee.
Wesley? dan zet ik maar een joker in. En hopelijk wekt die de sympathie wel bij iedereen op. Mijn joker is Harry Lafrijse. Ik vind Harry Lafrijse, de baanwielrenner, voor de luisteraars die niet weten wie Harry Lafrijse is, veelvuldig kampioen op de baan in zowel de teamsprint, dat doen ze met z'n drieën, als in de individuele sprint, als in de keirin. En die man is zo ongelooflijk dominant op de baan. Daar waar je teamgenoten uit de teamsprint misschien nog wel eens een seizoen ziet dat ze iets minder zijn. Ja, daar is Harry Lafrijse gewoon de afgelopen 5 jaar de constante dominante factor. Het leek er even op afgelopen jaar dat de Nederlandse baanwielrenners hun voorsprong kwijt zouden zijn. Dat de Engelsen weer een stap naar voren hadden gemaakt. Daar maakte Harry Lefrijse dit WK weer gewoon strak korte metten
mee. En de Australiërs, zei Camille. Ook knap.
En de Australiërs, ja. Zeker. Ja, je hebt helemaal gelijk. Maar Harry Lefrijse heerste met SCH, omdat je dit ouderwets heersen mag noemen. Op een manier fantastisch. En de man is 26. Hij heeft nog jaren voor de boeg.
Ja.
En ik vind dat Harry Lefrijse al lang een keer sportman van het jaar had moeten worden. Vandaar dat ik Harry Lefrijse als mijn jokermoment inzet.
Nou, gaat helaas ook niet lukken deze keer, ben ik bang, met Mathieu van der Poel en Max Verstappen. Maar ik ben het helemaal met jou eens dat hij hem al lang had moeten winnen. Want hij wint al jaren op rij. Hij is Olympisch kampioen. Hij kan niet meer winnen dan dit. Hij is de beste sprinter op een fiets. Laten we dat gewoon... Hè, je kunt wel sprinten op de weg, maar niemand is zo snel als Harry Lefrijse uiteindelijk. Ja, om een voorbeeld te noemen.
Ik roep de luisteraars op, want vaak als je naar baanwielrenners zit te kijken, dan denk je, ja, het is eigenlijk heel simpel. Je gaat zo hard mogelijk op zo'n ding lopen rachen en dan moet je een beetje in die bochten blijven zitten. En dan, nou, dat is het toch. Maar ga eens kijken naar een moment waarop die sporters, die baanwielrenners aan het trainen zijn. En als je dan ziet met wat voor gewichten ze aan het squatten en zo zijn, dat is niet normaal. En kijk anders gewoon even naar de beenomvang. En dan moet je wel overtuigd raken. Dat waren mijn momenten. Ik ben heel benieuwd naar die van jullie. Zullen we dan doorgaan met die van jou, Ginio?
Jazeker, laten we dat doen. En van de heren van de Keirin gaan we naar de dames van het voetbal. En mijn sportmoment is eigenlijk de wereldtitel van de Spaanse vrouwen. Dus in die zin geen moment waar Nederlandse sporters bij betrokken zijn. Maar wel voor een deel. Want de Nederlandse dames deden ook mee. Maar eerst eer wie eer toekomt. De Spaanse dames, die hebben het gewonnen. Waarom vond ik dat zo'n mooi moment? Om een aantal redenen eigenlijk. De beste reden, denk ik, het was een wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen. En we weten allemaal, het mannenvoetbal, om het zo maar te noemen, ligt toch ver voor op het vrouwenvoetbal qua geld, qua aandacht. Qua geld, qua aandacht, qua aantrekkelijkheid. En veel mensen vroegen zich af van zo'n WK in Australië of Nieuw-Zeeland. Met die gekke tijden voor Europese bewoners die toch het meest aan voetbal kijken. Gaat dat wel werken? Nou, de kijkcijfers waren erg goed. Ook vanuit Nederland. Ik zelf was op een gegeven moment op vakantie. En midden in de nacht speelde Nederland uiteindelijk tegen Spanje in de kwartfinale. En ik ben daarvoor opgestaan. Maar ook mijn oudste zoon van 11, die voetbalgek is. Vrouwvoetbal, maar dit wil hij toch zien. Dus we hebben gewoon midden in de nacht... Dat is iets wat hij waarschijnlijk later in het vak niet zal moeten vertellen. Maar
als jullie uitleg voor deze afspraak willen hebben, dan moeten jullie de aflevering It's Tricky even terugluisteren. Daar wordt de F-site geschiedenis van Ginio's zoon even uitgelegd.
Maar je bent serieus. Misschien niet al opgestaan samen met je zoon midden in de nacht om naar dat WK te kijken.
Het mooie was ook, het was ook de moeite waard. Want dat is voor wie het niet meer herinnert, Nederland-Spanje. Spanje domineerde de eerste helft, speelde Nederland wel weg, maar gelukkig was het maar 1-0. En ergens diep in de blessuretijd van de tweede helft maakte Nederland de 1-1. En uiteindelijk na verlenging verloor het met 2-1. Dus het was ook echt een mooie clash om naar te kijken. Dus het was goede reclame voor het vrouwenvoetbal. Daar waren wij. Grote uitslagen. De grootste uitslag was 7-0 van Nederland tegen Vietnam. Bij het vorige WK was het een keer 13-0 van de Verenigde Staten tegen Thailand. Dus die verschillen worden ook steeds kleiner. Er waren ook meer verrassingen. De zogenaamd grote landen die het moeilijk hadden. En een leuke finale uiteindelijk tussen de Europese kampioen Engeland van Sarina Wiegman tegen de Spaanse dames dan. De Spaanse dames won het. Ook met leuk voetbal. Deed een beetje aan Barcelona denken. Tiki-taka. Dus dat was allemaal mooi. Wat er daarna gebeurde, dat zullen veel mensen natuurlijk ook herinneren. Dat er op een gegeven moment tijdens de ceremonie de bondsvoorzitter een kus gaf aan een van die dames. Dat werd een ontzettende rel. Maar daar zat natuurlijk ook heel erg de strijd, noem ik het maar even, om voor vrouwen om op een gelijk podium te worden gezet als de mannen. En dat kwam ook in die zin, het was een heel negatieve gebeurtenis natuurlijk, met heel veel gedoe. Maar dat kwam er uiteindelijk ook heel mooi in naar voren, waardoor er toch extra veel aandacht was voor het hele verhaal. Dus al met al vond ik dat WK, ondanks die vervelende gebeurtenis aan het eind, wel toch iets wat het vrouwenvoetbal ver op de kaart heeft gezet. En vind ik dat een heel positief verhaal. En ik vind het ook heel interessant, omdat we nu, we nemen dit op, niet lang nadat er een uitzending is geweest van Studio Voetbal, waarin Pierre van Hooijdonk heel stellig heeft gezegd, ja, een vrouwcoach in het mannenvoetbal, dat gaat niet werken en dat moeten we ook niet doen. Die cultuur is heel anders. Dus ik vind het heel interessant dat soort discussies nu aan het schuiven zijn. Ook door die opmars toch van het vrouwenvoetbal, dankzij dat WK.
Voordat we er iets over gaan zeggen, over dit moment, mooie keuze, Ginio, dank. Maar moeten Jorn en Wesley, moeten wij drieën nu vaststellen dat Ginio de grootste sportgek van ons allemaal is?
Mag je ja op zeggen hoor.
En hoe, hoezo vind je dat?
Zijn jullie midden in de nacht opgestaan voor het WK vrouwenvoetbal? Ik moet eerlijk bekennen, ik niet.
Nee, ik ook niet. Nee. De laatste keer dat ik ben opgestaan, 's nachts voor een wedstrijd, is de Olympische Spelen in Beijing met Robert Gesink in de wegrit.
Ja, nee, ik heb regelmatig voor Olympische Spelen 's nachts voor de buis gezeten, maar nog niet voor een WK vrouwenvoetbal. Nee. Dat geeft
dus
het
gewoon heel Olympische Spelen wel. Ja. Nog niet hiervoor.
Dus deze win je alvast. Die slag is aan jou, Ginio. Maar dan gaan we natuurlijk wel eventjes met geslepen messen jouw moment fileren. Want wat vinden jullie van Ginio's keuze of dit het moment van het jaar is?
Poeh, ja. Ik heb een beetje een haat-liefde verhouding met vrouwenvoetbal, moet ik zeggen. Ik ga misschien iets meer richting de mening van Pierre van Hooijdonk. Maar
Dit kan niet. Je bent of Pierre van der Hoordonk, je bent of Kamp van der Hoordonk, of je bent niet.
Ja, ik vind hem juist interessant dat hij meer richting Pierre van der Hoordonk gaat.
Maar waarom?
Ik vind dat we wel gewoon mogen benoemen dat het er technisch en ook fysiek gewoon minder goed en leuk uitziet op tv. En dat vind ik, ja, dat ziet er dan op een bepaalde manier uit en soms een beetje onhandig. En de keepers zijn ook niet heel sterk vaak. Dus ik geniet er minder van dan wanneer ik naar mannenvoetbal kijk.
Kunnen jullie het EK in, waar was dat toen? Utrecht met name, hè? Herinneren? Het EK in Nederland?
Ja.
Vrouwen-EK. Ik heb dat EK heel intensief gevolgd, omdat de sfeer rond dat toernooi en de spanning in de wedstrijden zo ontzettend gaaf was om te kijken. En ja, ik ben het met je eens, Wesley, dat de techniek niet op een vergelijkbaar niveau is. Zeker bij keepers heb ik nog wel vaak dat gevoel. Maar dat wil niet zeggen dat het niet heel spannend en leuk om te kijken kan zijn, hè?
Nee, dat snap ik. En dat heb ik dus laatst zelf ervaren. Want toen was ik Nederland, België en Engeland, Schotland aan het kijken. En dat zat ik op een gegeven moment ook echt op het puntje van mijn stoel. Dus ik geloof inmiddels wel dat er genoeg potentie in het vrouwenvoetbal zit. En dat kwam inderdaad naar buiten tijdens dat WK, Ginio. Dus daarin geef ik je wel gelijk. Want ik heb eerder ook niet zo'n leuk toernooi gezien. Zelf ook veel van gekeken. Maar nou ja, ik weet niet of trainers bij het vrouwenvoetbal dan klaar zijn om mannen te coachen. Ja, dat...
Daar hebben we het niet over. Dat heeft Van Hooijdonk al gedaan. Nee. Ik wil even één ding toevoegen, maar ik geef eerlijk toe dat het pure jaloezie is. De reden waarom ik eigenlijk niet zo happy was met Spanje als winnaar, was omdat Spanje de laatste jaren ook bij het mannenvoetbal al zoveel gewonnen heeft. En ik had eigenlijk zoiets van niet weer.
Ja, dat
die
was
Spanjaarden.
Juist een beetje
Kom
minder aan het worden. Ja, en nu kwamen ze weer een wereldtitel. Dus denk van nou.
Nou gaan ze bij de vrouwen een beetje
dat we
lopen
daar vanaf waren. Ja.
Ja, precies.
Nee, wat ik denk dus, nee.
Om die reden alleen kan ik hem niet als sportmoment van het jaar.
Dan wil ik ter afsluiting nog wel zeggen. Ronald Waterreus zei ooit van ja, het is geen topsport, vrouwenvoetbal. Dat vond ik nogal barinerend. Maar inderdaad, het argument is meestal omdat de kwaliteit slechter is. Maar dan denk ik van ja, maar is de Eredivisie topsport? Nou, dan zal iedereen zeggen ja. Maar je zegt van ja, als je dat van de Eredivisie vergelijkt met de Premier League, hè, dan is het ook weer. Dus dan denk ik ook weer van ja, het is ook allemaal, alles is relatief wat dat betreft. Maar goed.
Is wat Max Verstappen doet topsport? Ja, als je het vergelijkt met die andere auto's. Ja,
ja,
nee, ja,
dat is
ja.
Wat anders. Die heeft gewoon een snelkarretje. Dus,
vrouwenvoetbal is zeker topsport, ja. Maar dat maar ja, is omdat dan, het allemaal vrouwen zijn.
Dan sluit ik het maar even
Wat is je joker?
Dan zet ik het inderdaad de tijd om mijn joker in te zetten. En mijn joker die gaat naar een ongelooflijk mooi moment. Naar
Djokovic.
Nou, was het maar waar.
Oh.
Een nog mooier moment.
Dit mocht niet, hè, beste luisteraar. Djokovic mocht niet in deze aflevering komen.
Die is echt uitgeknipt, letterlijk. Nee. Maar de 4x400 dames atletiek. Wat een schitterende wedstrijd was dat. Nederland ging natuurlijk wel als een van de kanshebbers op een medaille die wedstrijd in. Ja, de mensen die het hebben gezien, ja, die kunnen het met mij meevoelen. Die eerste drie splits waar ik het idee had dat de dames die het deden al gewoon echt tot het uiterste over een randje gingen van wat ze konden en het heel goed bijhielden. Toch kwam Nederland wat een kleine achterstand die laatste run in. En zit de hele tijd, want het gebeurt toch best wel vaak bij Nederlandse estafettes, dat stokje gaat vallen of zo, weet je wel. Maar ja, dat gebeurde dan gelukkig dit keer niet. En toen had Femke Bol hem en die ging rennen. En we hadden zoiets van, nou, misschien gaat ze wel zilver halen. En toen werd het uiteindelijk op het laatste moment nog goud. En het leukste was eigenlijk om die momenten nog uiteindelijk te bekijken met commentaar van met buitenlands commentaar. Ik heb een Iers commentaar gehoord die je buiten dag ging. En ja, en dat was prachtig. En dat laat denk ik ook zien dat het een moment was dat niet alleen Nederlands uit het dak ging. Dat het toch breder werd gezien als van wat was dat mooi. En de erkenning van Femke Bol kun je ook zien aan dat Usain Bolt, de grootheid hemzelf, ook nog een felicitatieberichtje aan haar had gestuurd nadat ze een van de mooie gala award kregen. Dus ja, een prachtig moment voor Nederlandse atletiek. En hopelijk iets wat in 2024 herhaald wordt.
Ja, het laat ook de grootheid van Bol zien.
Van het jaar,
Femke Bol die heeft toen natuurlijk individueel die wereldtitel gewonnen. En laten we vooral ook benoemen hoe knap het is. Als je in die eerste, ik weet niet of we dat nog weten, maar in dat eerste weekend toen ging ze onderuit, hè, in de estafette in de laatste tientallen meters. Ik bedoel, dat zijn we dan geneigd weer te vergeten, want ze heeft het heel mooi goed gemaakt. Maar des te knapper dat zij gewoon 1 individueel een wereldtitel pakt en 2 die estafette dames naar de wereldtitel rent. Dat is echt... Ik, voor mij was dat ook echt het kippenvel moment van het jaar. Hoor. Gewoon echt letterlijk kippenvel. Ja.
Ik moet zeggen, ik denk dat we het hier sneller unaniem over eens zijn dan over Max.
Ja, nee, direct. Je mag je niet eens... Als je hier aan gaat zagen, dan is het nu wegwezen achter de microfoon.
Nee, prachtig moment inderdaad. Dus...
we hebben de eerste unanieme joker. Nou, dat is mooi.
4x400 meter voor vrouwen. Saalberg is weg voor Nederland. Klaver heeft het stokje. En hoe is dan het laatste stuk van Lieke Klaver? Kan ze nog wat? Klaver loopt weer geweldig sterk. Katelijn Peters heeft nu het stokje. En Katelijn Peters loopt goed. En Femke Bol heeft het stokje in handen. Nederland op bronzen positie. Kan Bol nog 1 keer uithalen? Is er zilver mogelijk? Goud is onbereikbaar. Daar gaat Bol. Die gaat naar zilver. En ook in de buurt van Jamaica. Ja, wereldkampioen Nederland. Wat een gigantische sprint op die laatste 50 meter voor Femke Bol. Ongekend.
Dan hoop ik dat er meer te zagen valt bij jouw sportmomenten, Jorn.
Ja, ik had natuurlijk daarna straks mijn top 3. En een van die momenten, dat is de 1-2-3 van Jumbo-Visma in de Vuelta a España. En ik... Ja, mooi hè. Ja, je moet het niet op z'n Zuid-Amerikaans doen, want dan ga je weer andere dialecten. Maar goed, in ieder geval, het was voor mij de 1-2-3. Ik vond het schitterend om te zien hoe Jumbo-Visma na een overwinning in de Giro met Primoz Roglic, die ik overigens ook die Vuelta zege had gegund. Want ik vind dat zo'n verschrikkelijke klasbak. Ik hoop dat hij volgend jaar bij Bora hartstikke goed gaat doen. En de overwinning van Jonas Vingegaard in de Tour. Wonnen zij de Vuelta met Sepp Kuss. Hè? En laten we niet vergeten, Sepp Kuss had al de Giro en had al de Tour gereden als knecht. En wint dan vervolgens de Vuelta. Ja, je kunt wel zeggen van ze hebben hem laten winnen. Maar uiteindelijk moet hij zelf trappen. En uiteindelijk is het Sepp Kuss die ook gewoon derde was geworden als die andere twee toch voor die eindzege hadden mogen strijden. En daarmee staat dit moment misschien op die zin ter discussie van ja, hadden ze hem nou niet laten winnen. Maar het gaat mij om dat teambelang. Jumbo-Visma was zo sterk dat zij 3 grote rondes in 1 jaar kunnen winnen. En dan ook nog eens die laatste ronde met een knecht. Dat is voor mij echt uitzonderlijk. En vandaar dat ik zo'n uniek sportmoment niet zomaar aan mij voorbij kon laten gaan in deze podcast.
Het is inderdaad absoluut een unicum, omdat het nog nooit een team gelukt was om alle 3 de grote rondes in 1 seizoen te winnen. En ook niet met 3 verschillende renners. Dat is logisch, want als het eerste niet, dan de tweede natuurlijk ook niet. Maar het waren 3 verschillende renners. Er was natuurlijk wel een hele hoop discussie over... Ja, was dat nou een geschonken overwinning, een gestolen overwinning? Is Primoz misschien wel uiteindelijk weggegaan door wat er in die Vuelta gebeurde? Hoop spektakel om die hele Vuelta heen en om de uitslag uiteindelijk heen. Maar ik moet toegeven, 1 van de meest spectaculaire momenten in het wielerseizoen. En de vraag is natuurlijk wel, zal Sepp Kuss volgend jaar ook weer als kopman ergens opgesteld worden? En zo ja... Kan hij het dan waarmaken? Wat dat betreft is dit nog niet een, laten we zeggen, definitief doorbraakmoment. En hij heeft zelf ook zijn rol enorm gedownplayed in de zin van, dat hij heeft gezegd, ja, ik ga ook met alle liefde en plezier gewoon weer knechten hoor. Dat maakt mij niet uit. Dus mooi moment, Jorn. Zijn wij het Ginio Wesley eens over deze keuze? Of zeg je, nou, het valt wel wat aan te tornen hier?
Ik ben het er niet mee eens. Mm-hmm. En daar heb ik denk ik een paar redenen voor. Ik weet niet precies hoeveel. Ik bepaal even tijdens mijn verhaal hoeveel dat er echt
rustig.
A la improvist.
Ja, ja. Ten eerste, Jorn zei net dat de spanning miste bij Max Verstappen. Formule 1. En dat had ik ook heel erg tijdens de Vuelta. Dat er gewoon geen Jumbo-Visma kon kiezen wie er won. Zeker na de ineenstorting van Evenepoel.
Maar tot dat moment had je dat toch wel een beetje? Dat je meer van Evenepoel verwachtte?
Maar inderdaad, tot dat moment had je zoiets van oké, doordat Kroes in het rood rijdt, moet Evenepoel rijden, waardoor Vingegaard en Roglic in zijn wiel kunnen zitten. En daar had je dan nog een heel tactisch element in zitten.
Nou, dat had Max Verstappen ook, maar dan zeg maar tot de start van de eerste race en daarna was dat over. Maar ja, daar kon hij niks aan doen. Ja.
Precies daarom was dat zo'n slecht moment.
Nee, maar ga verder Wesley, want je hebt wel een punt natuurlijk.
Ja, dus zeker na die ineenstorting, dus voor die ineenstorting was er een tactisch element aan die drie van Jumbo-Visma. En toen Evenepoel dan op een gegeven moment weg was uit de top van het klassement, toen was het echt van waar zit ik eigenlijk naar te kijken? En het eind van de dag weet je zeker dat Jumbo-Visma aan het rood rijdt. En verder zat daar helemaal geen spanning meer
maar
bij.
Maar dat was wel, er zat een moment dat Kuss niet kon volgen bij Vingegaard en
nu op de Anglio.
Ja, en Roglic. En dat was wel een moment waarop het leek alsof er in de ploeg ineens een soort van bommetje ging ontploffen. Hè? Zo van, de twee kopmannen, de vooraf aangewezen kopmannen, die rijden nu weg bij de leider in de leiderstrijd. Dat is wel één van de dikst geschreven, ongeschreven wielerwetten. Je rijdt niet weg bij je ploeggenoot in de leiderstrijd. Dat doe je niet. Tenzij je Craig LeMond en Bernard Hinault heet. Dat is een ander verhaal. Daar hebben we al een mooie aflevering over gemaakt. Maar normaal gesproken doe je dit niet. En dat leek wel een moment dat ik dacht, het is hier in hemelsnaam aan de hand in die ploeg. En zo werd het voor mij toch nog een heel spannende Vuelta in die zin. Daarna kreeg je de verhalen van, er moest gesproken worden en iedereen moest weer op één lijn gekregen worden en zo. Ik ben met je eens, in het klassement was het niet spannend meer, maar het hele verhaal van die Vuelta vond ik toch wel spannend nog.
Dat was het een spannende Vuelta op goede tijden, slechte tijden niveau, zeg maar.
Ja, misschien wel, ja.
Is het niet meer dan dat? Want je kan natuurlijk heel erg focussen op deze Vuelta, dat die dan niet spannend was. En kijk, als Evenepoel beter had gereden, was het langer spannend geweest. Dus daar kan Jumbo volgens mij ook niet heel veel aan doen. Maar is het niet breder, zeg maar ongezond, dat gewoon één team alles domineert en nu is Roglic weg. Maar als ze Roglic nog hadden gehouden, dan waren ze natuurlijk een goede kanshebber geweest om het eigenlijk weer te doen. Als je zoveel kopmannen hebt. Dus dat is een beetje Sky Team en wat heb je op steroids, om het zo te zeggen.
US Postal. Maar dat was inderdaad mijn tweede reden. Dat ik zoiets heb van alle eerdere momenten in de wielersport waarbij je een team zo erg ziet domineren. Denk ik dat er eerder wel doping in het spel was dan niet. Dus door de geschiedenis.
Ja, die snap ik.
Bladen door dan de geschiedenis. Krijg je door zo'n dominantie toch een bittere nasmaak.
Ja, je hebt helemaal gelijk, hè. Maar als je dat nu in de mond neemt, dan denk ik dat we over een paar uur nog niet klaar zijn of dit nou wel of niet afdoet aan de prestatie zelf. Aangezien, volgens mij zijn mensen onschuldig tot het tegendeel bewezen is. En het blijft voor mij moeilijk.
In het wielrennen?
Zelfs in het wielrennen is dat zo. En het blijft voor mij moeilijk om het D-woord te gebruiken op het moment dat daar nog geen aanleiding voor is.
Doping, EPO.
Yeah.
Ja, ik snap hem hoor. Ik zag van de week nog een interview uit 2002 met Stephen Roach en David Walsh, die toen net in de Sunday Times Stephen Roach beschuldigd had van EPO-gebruik. En als je terugkijkt 20 jaar in het verleden, dan zie je wel, de opinie over het D-woord in wielrennen is wel aardig gedraaid sindsdien, hè? Met de kennis van nu, zullen we maar zeggen. Is dit een unaniem moment geworden, jongens?
Nee, dat is het sowieso niet. Maar ik heb er nog eentje, jongens. Een joker. En dat weet ik zeker dat een unaniem moment wordt. Namelijk de overwinning van Sifan Hassan in de London Marathon. Nou, voor degenen die het nog willen weten, of die het in ieder geval niet meer zo goed weten, Sifan Hassan won die marathon, maar daar zag het lang niet naar uit. En Sifan Hassan kreeg last van krampen. Ging even een beetje rekken. Kwam eigenlijk ook helemaal niet terug bij de kopgroep. Bleef een beetje hangen.
kwam uiteindelijk toch terug, besloot nog even wat te gaan drinken, besloot de concurrentie ook nog even wat te drinken aan te bieden en won vervolgens de London Marathon. Het is werkelijk waar. Zij maakt...
Ja, en liep nog terug om water aan te pakken.
Ja, liep, ja sorry, dat bedoelde ik. Ja, ze liep terug om water te pakken. Ja. Het was niet zomaar water pakken. En niet even een bidonnetje aanpakken met een soigneur langs de kant. Nee, gewoon echt even terug naar de tafel om het bekertje te pakken.
Dus zij heeft daar gewoon meer dan 42 kilometer, 195 meter.
Ja, zeker. Haar marathon heeft echt veel langer geduurd. En het is werkelijk waar. Zij maakt van een marathon een koers. Dat is echt ongelooflijk. Een marathon lopen is hartstikke mooi om te zien. Het is prachtig. Het is de meest klassieke sport die er is, hè? Marathon lopen. En zij maakt daar gewoon iets spectaculairs van. Normaal gesproken is gewoon een marathon een soort afvalrace. En dan, ja, dan dat is het. Maar zij maakt er echt koers van. En ja, haar eindsprint was ook zo fenomenaal. Voor mij was dit iets wat ik nog nooit had gezien. En wat mij betreft echt het sportmoment van het jaar.
En dan helpt het volgens mij ook absoluut dat ze zo'n ongelooflijk ontwapenend, sympathieke...
Ja, dat ook.
Persoon is.
Mooie persoonlijkheid.
Als je haar hoort praten en gewoon... Na die marathon heeft ze denk ik, tot zeker een half uur na afloop is ze wel blijven zeggen. Ik kan het niet geloven, Ja. Net zelfs bij de BBC zei ze nog, I can't believe it. Ja, heerlijk. Mooi moment. Zijn we dit unaniemer?
Zeker.
Ik denk het wel, hè?
Absoluut.
Ja, deze mag van mij op de lijst, ja.
Oké, dus we hebben nu twee unanieme momenten. De 4x400 en Sivan Hassan.
Zeker.
She needs to stop.
A little further back, though, you can see in the distance there, Sivan Hassan has got rid of all of the issues she seemed to have had, and she's actually closing on the lead group. Well, she's had to work hard to get back there, but what a performance from her in her first marathon. Well, they said they'd assembled the greatest field ever in women's marathon running. It's Mugetu who tries to go away, but it's Sivan Hassan! She's got it all here! What an incredible performance from the Dutch athlete in her debut marathon. She had the temerity to come to London to take on the world's best, to take on the longest race she's ever done. And she's been brilliant.
Dan moeten we stevig met de drillboor aan de betonnen wortels van Wesley's momenten gaan hakken en zagen. Want ja, we moeten uiteindelijk niet te veel unanieme momenten, want dan moeten we nog een kiesronde gaan doen. Dus Wesley, ik stel voor, begin met jouw moment.
Ik heb een wielrenmoment gekozen en ik heb hem net al even benoemd natuurlijk. Maar het moment in de Tour de France waar in de 17e etappe Tadej Pogacar op de flanken van de Col de la Loze aan het begin van deze monstercol van volgens mij 28 kilometer lang. Dat hij zegt in zijn radio, in zijn oortje aan zijn teamgenoten en zijn team. Nou, dat ze meer dan 2 weken voor hem gestreden hebben. Maandenlang voorbereiding krijgen ze dan op dat moment te horen in hun oortje. Het is over, I'm dead. Ik ga niet de Tour de France winnen.
I'm gone. I'm dead. I don't fight for the podium. Mark always with today. Always with today.
En dat moment voor mij vatte alles samen tijdens die Tour de France. De tactiek van Jumbo-Visma om elke dag koers te maken. Elke dag op kop te gaan rijden. Alleen maar... om elke keer weer wat energieprocentjes van Pogacar weg te halen.
Het stapelen dat van moment, vermoeidheid.
Ja, dat moment kwam dus alles samen dat dus blijkbaar een goede tactiek is. Het jaar daarvoor dacht je nog van misschien won Vingegaard omdat Pogacar 1 ineenstorting had. En dat kwam door Roglic. Maar ja, Roglic was er nu niet bij. En die gaat er volgend jaar ook niet bij zijn bij Jumbo-Visma. Wel bij Bora. Het was eigenlijk een test van kan Vingegaard het ook alleen... De zaak is alleen, want hij had best een eigen team om zich heen. Ja, en dan dat dramatische moment na 2,5 weken van strijd... waar Pogacar zeker in het begin van de Tour... of nou ja, in het begin van de Tour leek Vingegaard beter. Dat shifte toen en na een paar etappes in de laatste, in de slotfase... pakte Pogacar best wel tijd.
Voor de Dome was hij nog tijdrit. Echt, vond ik hem indrukwekkend.
Ja, klopt. Maar dat I'm dead moment was na de tijdrit waarin Vingegaard had uitgehaald.
De eerste etappe na de tijdrit, precies. Inderdaad. Ja. Dus eerst kwam het moment van die tijdrit waarin, nou ja, we dachten van wat is hier gebeurd?
Toen had hij al echt 8 tot 10 tellen gekregen. No?
Ja, nou, beste tijdrit in de geschiedenis volgens Tom Dumoulin. En die weet wat van tijdrijden.
Joh,
een beetje.
Ja, en toen kwam de dag erna, dan kwam, dacht, ja, Remontada. van Pogacar dachten we allemaal misschien wel. Van ja, het spektakel, de strijd. En nou ja, toen handdoek in de ring. Hij was op een gegeven moment aan het vrezen voor het podium. En voor mij zat er zoveel drama in dat moment dat hij dus de woorden uitsprak, I'm dead. Dat dat voor mij het sportmoment van het jaar is.
Wat ik mooi vond aan dat moment is dat het in 2022 misschien nog wel achteraf als een soort van tactische blunder van Pogacar kon worden uitgelegd. Hè? Waarom bleef hij in vredesnaam springen op het wiel van Roglic, terwijl ja, die deed er al minder toe in het klassement. Hij had moeten focussen op Vingegaard. Nou, dat werk achteraf is altijd mooi wonen. Maar in deze Tour werd eigenlijk bevestigd van, hey, en ik krijg die term nooit meer in mijn hoofd, het stapelen van vermoeidheid, dat is blijkbaar de nieuwe tactiek om een grootheid als Pogacar is. Hè. Laten we even terugdenken aan de Ronde van Vlaanderen. Die overwinning, hoe magistraal was die? Ja, om zo'n grootheid aan gort te rijden, ja, dat was inderdaad een heel uniek, knap staaltje sport.
Ik vond dat ook heel mooi, want jij zegt, Pogacar is een grootheid, hè? Maar hij gaat ook ten onder als een grootheid. Want het jaar daarvoor, ja. dat losse hesje van hem, hè, dat dan open gaat, dat je in één keer ziet van, oh, hij heeft het warm, hij heeft het zwaar, hij is aan het zweten. Dat was deze keer ook zo. En deze keer was het inderdaad dat I'm dead moment. Maar het jaar daarvoor was dat het moment dat
ging tong uit zijn mond, hè?
Nou, ja, maar toen ging hij, voordat ze die laatste klim opgingen, ging hij een soort motor nadoen, weet je wel, voor de kaart van voem, voem, we gaan nog een keer. Waarop hij eigenlijk al een beetje aan het bluffen was van oei, weet je wel, van we gaan nog een keer, maar ik weet het niet helemaal. Ja,
en bedoelde hij toen dat Vingegaard een brommer ingeslikt had? Dat had natuurlijk ook de uitdrukking kunnen zijn.
Nou, in ieder geval, wat ik mooi vind...
Of zou die niet naar Maarten de Croo hebben geluisterd?
Maar wat ik er mooi aan vond, is gewoon dat Pogacar ook als grootheid ten onder gaat. Hè. Je ziet hem gewoon ook dan leiden.
Sportief ten onder ook.
Alleen het is voor mij niet het moment van het jaar. Omdat, jij zei het al, Wesley, het is drama. Maar het was voor mij ook een persoonlijk drama. Wat ik daar straks over Max Verstappen, er ontbreekt een rivalry, die hadden we juist in de Tour. Het was zo extreem spannend. Het had alles in zich om de mooiste Tour ooit te worden. En dan gaat hij eruit. En dan heb ik zoiets van, ja, maar dit is juist voor mij dramatisch. Ik wil het moment zo snel mogelijk ook weer vergeten. Want ik
herken dit.
Ik wil dat tot dat moment wil ik het vooral herinneren. Maar daarna heb ik zoiets van, jongens, verschrikkelijk. Hij had
We waren allemaal aan het toewerken naar het laatste weekend. Hè? Van, dit wordt misschien een dag seconde al over.
Wat mij betreft had het zelfs op de Champs-Élysées bepaald mogen worden. Want ook daar ging Pogacar nog demareren. Hè? Laat het niet vergissen. Hij had daar de energie om te demareren. Dus daar had het ook beslist kunnen worden.
Ik denk als Pogacar binnen 20 seconden, binnen een halve minuut van Vingegaard had gestaan, dan had hij gegaan op de Champs-Élysées sowieso.
Ja, wat ik het mooie van jouw keus vind, Wesley, en ik ga wel mee met Jorn dat het niet het moment van het jaar is, maar wat ik het mooie eraan vind is dat het niet een prestatie is, maar juist een soort van antiprestatie. Ja. En die hoort net zo goed bij de sport, hè?
Dat klopt.
Ja. Overwinningen zijn alleen maar mooi doordat verliezen ook heel mooi kan zijn. Ja. Ik refereer heel graag naar de Olympische Spelen van 1988 in Calgary, waar grootschaatskampioen Hein Verkeer hopeloos ten onder ging. Maar dan ook echt hopeloos. En ja, daardoor zijn die andere overwinningen juist zo mooi. Omdat het ook verschrikkelijk mis kan gaan.
Dat was niet met vogelpoep, dus
ik vind het een mooie keuze.
Dat was Hilbert van der Duim, toch? Met vogelpoep. Dat was niet...
Nee, ik had het niet over vogelpoep. Ik had het over Calgary 88. 1500 meter.
Misschien even een vraag.
Zo lang allemaal,
jongens. Iets minder ingevoerde wielerliefhebber. Wat ik me dan afvraag bij zo'n verhaal van Pogacar, is het dan alleen dat Jumbo-Visma het zo goed doet, of dat Pogacar ook zijn team niet helemaal op orde heeft, in die zin dat hij geen knechten heeft die dan die aanvallen kunnen neutraliseren?
Zeker wel.
Nee.
Dit jaar meer dan vorig jaar, maar hij had een heel sterk team om zich heen. Sterker nog, die namen gewoon de regie van de koers in het begin ontzettend in handen met de geboertjes Yates. Een van de Yatesen dan.
Ja, ik kan ons nog herinneren dat Wout van Aert er toen voorbij ging in dat treintje van UAE. Oh, dus het was echt wel een beetje boksen, hoor. Dus ze hadden best een goed team bij UAE.
Ja, dit was Yuri had een heel goed team. En zeker toen Pogacar loste, toen reed er ook nog een teamgenoot bij hem. Dus het lag niet aan zijn team, het lag echt aan Pogacar. Maar door Jumbo-Visma, want één op één, zonder de opeenstapeling van vermoeidheid wint Pogacar.
Het wordt volgend jaar rete spannend, hè? Nu,
ja, nu al weer zin in.
Bij Bora en...
Geweldig, gewoon die drie.
Jongens.
Tegen elkaar.
Ja. Nu al het sportmoment van het jaar voor volgend jaar. Oké,
de startlijst, ja.
Dat gaan we eind volgend jaar bepalen. We gaan even stemmen. Is dit een unanieme? Ik denk het niet, hè?
Nee, zeker niet. Nee. Hoewel ik het er wel dus mee eens ben dat ook dramatische momenten onderdeel uitmaken van het sportjaar.
Ik vind het wel een mooi moment, dat wel. Ja. Niet het moment, maar mooi.
Wesley, zet je joker in, jongen.
Dan zet ik een joker in. Nou ja, dan ga ik toch een beetje op vaderlandsliefde gokken, zodat ik ook nog op de lijst mag.
Oude PVV'er.
Wat vonden jullie? Even voor de luisteraars, dat is zeker niet waar.
Voor de record.
even rectificeren, alsjeblieft.
Begrip vaderlandsliefde heel gevaarlijk tegenwoordig.
Ja, oké. Okay.
Maar ga door. Laat je door mij niet afleiden. Ja.
Schijnt dat er een Nederlandse wielrenner ook wel wat de een en ander gepresteerd heeft dit jaar.
Oh ja, joh.
Ja, nou ja, denk aan Milan Sanremo. Denk aan Parijs-Roubaix. Mm. Denk aan de regenboogtrui voor het eerst sinds 1985. Yes. Van Jonas op Zoetemelk. Mathieu van der Poel.
Ja.
Zijn seizoen, zijn regenboogtrui. Zijn manier van rijden. Hij valt. Wordt toch nog wereldkampioen. Het is een fenomeen. En,
Potjan Dikke, je speelt een sympathiefoot hier, jongen. Hey, dat is vals spelen.
Ik kijk jullie in jullie ogen. Ik zeg, ik moet vaderlandsliefde gebruiken. Want
die
WK-winst die was wel echt zo grandioos. Ik bedoel, met val. Met dat parcours, met dat gekke weer. En Jongens. En met de voorhistorie dat hij in Yorkshire toen hongerklop gekomen was. Het jaar daarna in, waar was het ook weer, Australië?
Dat was Hotelgate.
Avonturen had.
Hotelgate. Ja.
Dus er lag zoveel druk op die gast. Je valt moeilijk onderuit te komen. Ik denk dat we heel kort kunnen zijn. Ja, we kunnen gaan stemmen, hè? Unaniem?
Ja, zeker. Ja.
Oké. Okay. Volgens mij maakte ik net een vergissing. Want volgens mij hadden jullie Harry Lafrijs ook unaniem ja gezegd, hè?
Nee.
Ja.
Nou, dan bij deze, ja.
Ja, bij deze nee. Want ik vind Keirin, ik vind het heel goed. Maar voor mij niet.
Beste luisteraars.
De kleine sport.
Ik hoop dat jullie genoten hebben van Ginio Bij in deze podcast.
Dit is het einde.
Einde van Bij.
Gastoptreden. Contract wordt niet verlengd. maar dan hebben we er dus drie. We hebben de 4x400 bij het WK Atletiek voor vrouwen. We hebben Sivan Hassan die de Marathon van Londen wint. En we hebben Mathieu van der Poel die wereldkampioen wordt. Ja, hè?
Ja.
Drie unanieme momenten. Oké.
En dit mag natuurlijk niet gebeuren. Mathieu van der Poel tegen de grond. Ja. Mathieu van der Poel ligt tegen de grond. En nu kan je verder met die fiets.
Als hem dit afrondt...
Dan is het formidabel. Dan is het heroïsch. José de Kouwer gaat recht staan en buigen.
Mathieu van der Poel is de World Road Race Champion. Extraordinary. The first Dutchman in almost 40 years. Sanremo, Roubaix and the world title. A cross rider has finally done it. And there's a man who's won in both disciplines for the first time in the history of this sport.
Dan gaan we gaan we het moment van de luisteraars erbij gooien in de grote grabbelton. En dan zullen we, heren, uit die eventuele vier momenten toch echt het moment van het jaar moeten kiezen. Dus laat het allemaal nog even op je inwerken. Laat het bezinken. Doe je handen nog even in een bak met ijs als je even tot afkoeling moet komen van al deze spannende, opwindende momenten. Wat hebben de luisteraars gekozen? Nou, eigenlijk waren de luisteraars het toch wel best wel eens met ons wat betreft dat er twee momenten heel erg aansprekend waren in 2023. En één van die momenten hebben we net benoemd. Dat was Sivan Hassan die de Marathon van Londen wint. En ik hoop dan, Jorn, want volgens mij waren wij toen in die uitzending waarin we het bespraken met z'n tweeën.
Ja, dat was het eerste moment van de week toen, ja.
Ja, ik denk dat Wesley weer eens in Italië zat. of gewoon überhaupt ergens op vakantie.
Ja, die was
Volgend jaar krijgt Wesley minder vakantiedagen van de podcast, hoor. Ginio deed zijn intrede natuurlijk nog even ietsjes later. Maar ik hoop toch dat, laten we zeggen, want jullie worden allemaal even hard gewaardeerd om de bijdrage aan Op Koers. Dat Op Koers als podcast misschien wel dat moment ook een beetje heeft helpen dragen. Zeggen we dan heel onbescheiden. Maar Sivan Hassan hebben we al besproken, beste luisteraars. Dus ja, die gaan we natuurlijk niet, als die ex aequo is geëindigd met een ander moment, nog eens in de groep gooien. En wat is dan dat andere moment? Wesley, aan jou de eer.
Ja, ik vind het heel lief dat je aan mij de eer geeft, want de luisteraars... Ja,
ik krijg het mijn mond gewoon niet uit.
Nee, de luisteraars van deze bloedmooie podcast, de bloedmooie luisteraars, die hebben het kampioenschap van Feyenoord als moment van het jaar gekozen. Jongens,
dat was mijn bier.
Ja. Ja. Ik hou van jullie, oprecht.
Ja, ja. Nou,
ja,
ik moet wel zeggen, het is terecht dat die in al deze mooie momenten opgenoemd wordt, hoor.
Vind ik ook.
Ook omdat het zo zeldzaam is.
Het is weer een lullige opmerking, hè, Wesley. Dat zie je weer. Nee, maar ik wou zeggen, het is ook gewoon... Ik vind hem terecht, omdat het was ook gewoon een heel terecht kampioenschap. Er zijn weinig kampioenschappen zo terecht geweest. Dat kun je natuurlijk weer hebben over spanning en zo. Daar hebben we deze podcast al te veel over gehad. Ik vind dit gewoon een hele mooie titel geweest voor Feyenoord. Sowieso met een hele goede trainer. Zie je ook weer dit seizoen, hè. Ondanks dat ze niet bovenaan staan, hebben ze geloof ik wel meer punten. Nee, maar dan hebben ze wel meer punten dan vorig seizoen. Dat bewijst gewoon dat Arne Slot de zaken prima voor elkaar heeft. De enige motor uit die ploeg die er nou niet bij is, dat is Orkun Kökçü. En dan heb ik gelijk een vraag aan jou, Wesley. Hoe erg wordt die gemist dit jaar?
Nou, ik denk dat je hem in de... Zijn Grinta, dat benoemde Arne Slot ook een paar dagen terug. Zijn Grinta in de grote wedstrijden mis je wel, want hij had wel echt vuur in zich. Echt zo'n Turkse strijder, weet je, alsof hij net uit zijn Ottomaanse oorlog komt gerend.
Of een vaderlandse liefde.
Dat is echt...
Dat slag bij Gallipoli, dus
vrij lang aan het rennen geweest wel. kan Sivan wat van leren.
Maar die passie, die mis je wel een beetje in het elftal. En ook een beetje Szymanski daarbij ook. Die had het ook wel een klein beetje. Maar dat mis je wel. Maar ik moet zeggen dat Quinten Timber hem wel echt wel goed aan het vervangen is. Hij heeft
en anders ook.
Goed rendement. Sorry?
En anders ook. Ik bedoel, hij vult die rol toch weer anders in. Ik vind hem minstens zo gevaarlijk richting de 16 van de tegenstander, hoor.
Ja, hij is denk ik wel... qua rendement zit hij... Volgens mij loopt hij voor op Kökçü van vorig seizoen, geloof ik. Dus niks op aan te merken. Vorig jaar was een bijzonder jaar. Maar ik heb het niet in mijn top 3 opgenomen, omdat ik ervan overtuigd ben dat er het vaker gaat gebeuren de komende jaren. Dus ik wilde niet niks bijzonders opnemen in mijn top 3. Dus vandaar, ik ben blij dat de luisteraars het wel gedaan hebben, zodat ik toch nog even kan praten over het kampioenschap. Maar ik
ga zeggen, niets ten nadele van dit prachtige kampioenschap, zeer, zeer terecht gewonnen door Feyenoord afgelopen seizoen. Maar het is de aanzet naar grootsheid, laat ik het zo noemen. Als ik even terugdenk aan een seizoen, om maar niet het seizoen van Ajax in 1995 te benoemen. Een seizoen van PSV, ga ik als voorbeeld geven. Want dan is het neutraal voor jullie uit mijn mond. Het was een seizoen dat Romario debuteerde bij PSV. Toen werd hij topscorer van de Eredivisie, werd PSV meteen kampioen. En dat was echt zo'n seizoen dat er een ploeg zo ongelooflijk uitblonk. Weliswaar door die ene speler vooral. Maar dat het er echt bovenuit stak. Ik vond fijn dat vorig jaar vooral het kampioenschap van een ongelooflijk goed elftal. Van een ongelooflijk goede trainer. Die een elftal heel erg goed tactisch bij elkaar kreeg. Maar het was geen seizoen waarin ze 30 punten op de rest voorsprong hadden of zoiets.
Als we die laatste wedstrijd thuis tegen Vitesse serieus hadden genomen en niet naar Ibiza waren gegaan ervoor, hadden we met 10 punten verschil volgens mij kampioen geworden. Hè? Dus dat is niet heel weinig.
Ja, oké. Nou, dan heeft 2017 het gewoon verpest.
Ik ben het wel met Camille eens, hoor, van dat elftal. Daar zat de kracht in van Feyenoord vorig seizoen, denk ik.
Ja.
Ik vrees dat we over een jaar of 10 nog wel weten dat Feyenoord kampioen was, maar niet zo heel goed meer waarom, zeg maar. Omdat er niet een ongelofelijke uitblinker bij zat waarvan je zegt, wauw, en die is toen voor, die is toen voor 50 miljoen weggegaan, weet je wel, dat werk.
Ja.
Ja,
het slotkampioenschap. Ja.
En mega knap, hè? Ik doe er niks aan af. We gaan stemmen. Is die unaniem?
Moeilijk.
Nou, Wesley vond hem ook niet noemenswaardig genoeg, blijkbaar. Dus ik zeg, ten opzichte van die andere drie net, zeg ik nee. Maar dan wel met de context inderdaad die Wesley zegt, omdat het mogelijk de komende jaren nog vaker gaat gebeuren.
Ik zeg nee, omdat het inderdaad een hele bijzondere prestatie was, maar ik toch wat meer voor de internationale prestaties gaan voor een sportmoment. Dus ik zeg ook nee.
Wat wil je nou? Wil je nou een Spaans of een Servisch paspoort? Ik ben even in de war. Ja. Wesley?
Welke vraag stel jij mij nu?
Of je ja of nee stemt. Of deze...
deze ja, de grabbelton.
Hij is al niet meer unaniem. Dus je kunt zeggen wat
nee,
je wil.
Ja,
ik vond het een fantastische prestatie. Nogmaals. En ik vond het zeker ook omdat Arne Slot zich bevestigde. Niet voor het eerst. Het was de bevestiging van het seizoen ervoor. Waarin bleek, ja, dit is echt een groot trainer. En die spelers die zijn ook groot. Zo, daar gaat het niet om. Maar ja, ik kan het niet als het sportmoment van het jaar zien. Daar zijn de andere momenten te bijzonder voor. Yes, nou, dan zijn we aan het einde van deze uitzending tot de slotsom gekomen dat we eigenlijk drie unanieme sportmomenten overhouden. Dat zijn Sivan Hassan die de marathon van Londen wint in haar debuutmarathon. Hoe bijzonder was dat, joh? Hey, dat zijn de 4x400 meter dames op het WK Atletiek. Die ja ook weer zo'n ongelooflijk bijzondere prestatie. Een mega race, ja, winnend afsloten met goud. En dat gebeurt nog steeds niet al te vaak in de atletiek. Ook al hebben we een geweldige lichting. En ook een ongelooflijk uniek moment. Ook pas de tweede keer. Nee, dat is niet waar. Niet de tweede keer in mijn leven. De vierde keer in mijn leven, maar wel de tweede keer dat ik het heel bewust meegemaakt heb. Een Nederlandse wielrenner die bij de mannen wereldkampioen wordt. Mathieu van der Poel. We zullen toch moeten gaan stemmen, mensen. Ik vind hem lastig. Ik probeer, misschien valt het op, luisteraars, een beetje tijd te rekken. Om iedereen de kans te geven om... dit is eigenlijk een beetje zoals bij programma's als The Voice en zo. Hè, dat ze heel lang over die uitslag doen.
Dat de resultaten nog niet binnen zijn.
Nou, dat wel. Dat ze die kaartjes al in hun handen hebben.
Daarom kijk ik niet naar The Voice of Holland. Ja, niet omdat ik het zo spannend vind, maar gewoon ik kijk het niet.
Ik heb een tip voor je. Dat kan ook niet
meer. Dat is een hele andere van.
Oh, ja. Dat is zo goed dat ik up-to-date ben daarover.
Oh, weer een halve minuut gewonnen. Nou ja, we gaan stemmen. We gaan gewoon die knoop doorhakken. Jorn, mag ik van jou jouw ultieme moment, het sportmoment van 2023 horen?
Ja, dat blijft toch Sivan Hassan. Omdat zij die marathon wint op een manier waar ik heb daar het meest met open mond naar gekeken. Dus uiteindelijk ja, heeft die toch bij mij, ja, gaat die als sportmoment van het jaar door. Ja.
Mooi, ja. Mooi. Kan ik me in vinden, al zeg ik niet of dat mijn moment wordt. Mag ik die van jou horen, Wesley?
Ja, ik blijf ook bij Mathieu van der Poel. Ik heb het nog nooit in mijn leven gezien dat Nederlandse wielrenner wereldkampioen wordt op de weg. De eerste keer sinds 1985, met het seizoen dat hij al heeft. Vallen, winnen. Dit is het moment dat ik het meest op de bank stond dit jaar. En daarom blijf ik daarbij.
Het wordt spannend. 1-1. Ginio.
Ja, het gaat...
Je gaat veel gewicht in de schouder.
Nou ja, het gaat 1-1-1 worden. Want ik vind die 4x400 van de estafette dames... een moment waarvan toch veel mensen zullen zeggen... denk ik toch meer dan die andere momenten... waar was jij toen Femke Bol die eindsprint te inzetten? Dat is toch zoiets iconisch, legendarisch. Dat blijft bij. En daarom vind ik dat het moment van het jaar. Dus Camille, okay, ja, dan, zoals ze het in het Spaans zeggen, het is aan jou.
Ja, jij ging expres op het laatste.
Dit is
dat
echt
jij
helemaal uitgerekend, jongens.
Heren, jullie hebben zelf alle macht in mijn handen gelegd.
Ja, dat is waar.
Alsof
Wilders nu minister-president wordt.
Hadden we nou Max Verstappen er wel bij of niet?
Nee, ik kom niet meer terug. Goed. Hier achter de deur.
mijn stokpaardje is een hobbelpaard geworden. En ik flikkerde er net keihard af, beste luisteraars. Dat deed ouwe aan mijn stuitje. En daarmee kwam ik tot de conclusie dat er één moment, wat deze stemronde betreft in ieder geval, het sportmoment van 2023 is geworden. Eén moment waarbij de zon doorbrak, waarbij de plassen op de weg weer spiegelden wat voor grootsheid er langs raasde. Eén moment waarop een lekke band niet kon voorkomen dat iemand zijn naam in het ultieme pantheon van grootheden in het wielrennen vestigde. En Mathieu van der Poel zich wereldkampioen kroonde. Ik kan niet anders concluderen dan dat dat zo'n ongelooflijk kippenvel moment was. Het spijt mij Femke Bol. Het spijt me Lieke Klaver. Het spijt me Sivan Hassan. Maar Mathieu van der Poel wereldkampioen was een lang, lang, lang verwachte droom die uitkwam. Veel groter dan dat worden sportmomenten niet wat mij betreft. Wesley, bij deze, it's all yours. Yeah. Take it away.
Ja, nou, ik zou dit historisch moment willen inlijsten. Jullie getuigen zijn geworden van het eens zijn van Camille en mij over iets. Het gebeurt niet vaak, zeker niet op tape. Ja,
hij moest dus ook gedwongen worden, hè, omdat we zijn keuze eruit hadden geboorzoerd. Ja. Dus.
Ja. En wacht even, ja. Dit was toch onze alle...
Ja, vrede op haar.
Dit was toch onze alle laatste aflevering. Ja,
Camille, gewoon even niks meer zeggen. Gewoon laten nu dit mooie moment koesteren wat Wesley nou zojuist heeft aangehaald. Ja.
Zeker. En,
ik ben er blij mee dat ik serieus wordt genomen eigenlijk.
Je wordt al vanaf het begin dat je meedoet, Wesley, serieus genomen. Dat weet je. We waarderen jouw wielerinzichten absoluut. En ik in ieder geval zodanig. Het kon voor mij niet anders dan het moment van het jaar worden uit deze keuze. Ik wil toch eventjes allereerst de luisteraars bedanken. Want misschien, heel misschien, kleine kans, nemen wij nog een soort van kerstspecial op. Maar dit is in ieder geval de laatste min of meer reguliere aflevering van Op Koers van 2023. Dus ik wil allereerst de luisteraars bedanken. Velen van jullie hebben ook wel gereageerd op polletjes, hebben meegedaan, hebben soms hints gegeven via de mail enzovoorts. Als je nou waardeert wat je hoort, kun je altijd zeggen, ik ga eens tot een donatie over. Want dan kunnen de jongens weer wat meer podcasten doen en dan kunnen ze ook weer gast uitnodigen en daar een flesje wijn aan geven. Dat werkt. Ten tweede, hoewel we proberen hier een feestelijke uitzending van te maken en ik alle luisteraars alvast een ongelooflijk fijne kerstdagen, een gezegende kerstdagen voor wie dat betreft, en een hele goede jaarwisseling wil wensen. Geniet van elkaar, met vrienden, familie, kennissen. Wees goed voor elkaar. Deel daar waar mogelijk met elkaar in vreugde, in spijs en drank. En zeker ook voor de mensen die dat niet hebben. Vergeet de mensen op straat niet, want met de winterkou, die kunnen echt ook nog wel wat hulp gebruiken. Maar dat soort gebaren maken deze feestelijke donkere dagen altijd weer extra warm voor veel mensen. Ik wil toch afsluiten met een moment wat enige gepastheid verdient. En dat wordt de muzikale afsluiting van dit jaar. Er was één moment, hoezeer wij alle vier ook van sport genieten, hoezeer de luisteraars ook van sport genieten, er was één moment dit jaar dat de sport weer net even iets te dichtbij kwam. Dat het echte leven de sport weer eens inhaalde door een dodelijk ongeval. Een moment dat je zegt, dit was zo ongelooflijk niet nodig en veel te vroeg. En helaas, ook die kwam uit het wielrennen voort. En dan heb ik het uiteraard over het overlijden van Gino Meder. En Jorn, jij wilde graag in het kader van zijn overlijden daar nog één keer bij stilstaan met de muzikale afsluiting.
Ja, dat klopt, Camille. Mooie woorden van jou uit ook. We hebben natuurlijk één muzikale afsluiting. Die hebben we hieraan besteed. Toen koos ik voor het nummer Sorry van Kiteman. Ik heb daar veel positieve reacties op gekregen. Het zou natuurlijk mooi zijn om die nog een keer te doen, maar dat gaan we niet doen, want we zijn natuurlijk ook een beetje van de originaliteit in deze podcast. Dus dan heb ik gekozen voor het nummer Still van Jupiter Jones. Ook nog gecoverd door de Nederlandse band Bluff, maar dat gaan we niet naar luisteren. We gaan luisteren naar het origineel in Duits. En ik zou zeggen, geniet hiervan en alvast een heel fijn 2024 gewenst aan alle luisteraars van deze podcast.
Dank voor die mooie keuze, Jorn. Wij gaan jullie het jaar uitzenden, beste luisteraars, met Still van Jupiter Jones. Bedankt voor het luisteren. Fijne kerstdagen. Heren, Ginio, Jorn, Wesley. Allemaal dank voor jullie fantastische bijdragers. En let's make 2024 great again.
Gaan we doen.
Houdoe.
Oké dan.
A la prossima.
Vota. Ciao.
So still, dass jeder von uns wusste, dass sie ist. Für immer und ein Leben. Und es war so still, dass jeder von uns ahnte, hierfür gibt's kein Wort, das jemals das Gefühl beschreiben kann. So still, dass alle Uhren schwiegen, ja, die Zeit kam zum Erliegen. So still und so verloren gingst du fort. So still und so verloren gingst du fort. Ich hab so viel gehört und doch kommst niemals bei mir an. Das ist der Grund, warum ich nachts nicht schlaf. Steh.